En aan de telefoon hebben we Hugo Luiten. Welkom in de uitzending, Hugo.
Goedenavond.
Ja, wat fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om ons te vertellen. Ik heb een kloekboek hier voor me liggen. Ja. Met een prachtige omslag.
Kloek mag je wel genoemd worden.
Ja. Over voor een verloren zaak heet het. Kun je ons vertellen waar het over gaat, het boek?
Nou ja, in een paar woorden, wat op de voorkant ook staat, vind ik zelf wel een treffende omschrijving. Augustus 1914, een Duitse reservist vlucht uit zijn geboortedorp naar het front.
En dat is
wel in een aantal woorden samengevat.
Dat is een bond samengevat. Ja. Ik herinner me uit onze ontmoeting een paar weken geleden dat je had iets met bitprentjes.
Zo is het. Maar dit roept natuurlijk meteen vragen op, hè? Dit soort korte samenvattingen.
Ja, ja.
Maar er zit een verhaal, een waar gebeurt een verhaal achter. Ik kwam er een aantal jaren geleden inderdaad middels een collectie bitprentjes achter. Die waren van mijn overgrootvader geweest. En toen kwam ik erachter dat die man een achterneef had. Nou ja, dat is dus dat vervolgens ook heel erg ver familie van mij. Maar dat was een Duitser en die is in 1914 gesneuveld. En het enige wat ik had was dat bitprentje. En zo is het begonnen, zeg maar. Ja. Dat verhaal.
En wat bracht je ertoe om dat te gaan onderzoeken dan? Wat triggerde jou, met een mooi woord?
Ik had al mijn hele leven lang al een bezetenheid, mag ik wel zeggen, van de Eerste Wereldoorlog. Ik ben er eigenlijk door geschiedenis gaan studeren en gelukkig heb ik ook allerlei andere periodes leren omarmen. Maar bij zo'n vondst dan klopt het hart toch wat sneller. Hè. Je hebt familie, zij het heel erg ver weg. Ja. Maar in dat grote conflict waar je toch zo veel al van gelezen hebt en zo, die is daarin gesneuveld. Die heeft daar een hele nuttige rol in gespeeld, net zoals miljoenen anderen. Ja, en dat denk ik, ik moet daar iets mee. Punt. Ons systeem komt boven, maar hier ga ik iets mee doen.
Ja.
En hoe ga je dan te werk?
Nou ja, dan is het natuurlijk wel gemakkelijker gezegd vervolgens dan gedaan, zoals met veel van dit soort dingen. Maar omdat ik er eigenlijk, ik moest er ontzettend veel moeite doen om erachter te komen dat het een achterneef van mijn overgrootvader was. Dat was eigenlijk het moeilijkste stuk in het hele research gebeuren. Maar meer kwam ik ook niet te weten, ook niet, veel meer dan dat bitprentje. Dus over zijn persoonlijke leven, dat bleef een mysterie eigenlijk. Daar heb ik verder ook nooit meer iets over kunnen vinden. Waardoor eigenlijk door die omstandigheid rijpt het idee om er een roman over te schrijven. Want daar kunnen natuurlijk feit en fictie naast elkaar bestaan. Hè? Ja. Ik wist wel bijvoorbeeld de route die het regiment, die zijn regiment heeft afgelegd en daarmee ook dat hij daarbij geweest is. Dus ik kon precies zeggen op welke dag in augustus 1914 in welke boerendorp ergens in België of Frankrijk hij gezeten heeft. Maar hij van zijn persoonlijke, ik heb geen brieven of foto's of er is helemaal niets. Nou ja, dat stuk moest ik natuurlijk helemaal zelf invullen. En dat was een hele leuke klus om feit en fictie met elkaar te verbinden. Ja,
is dat niet moeilijk dan? Lijkt me zo dat je heel erg scherp moet zijn op wat je beweert en wat je zelf invult in het boek.
Nou ja, ik ben historicus, dus er was mij het wel veel aangelegen om het historisch correct te laten verlopen. Dus als de lezer alles wat hij leest over hoe de oorlog eraan toe ging, of dat gaat van het merk sigaren tot het hoeveel uniformknopen of een Duitse uniformbroek wel of geen broekzakken heeft. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ik heb alles opgezocht. Daar mag de lezer vragen dat 100% juist is, voor zover wij dat nu kunnen nagaan. Maar natuurlijk alle verwikkelingen, het plot in het boek, dat is roman, dat is fictie. Dat heb ik verzonnen, dat heb ik gemaakt, gecreëerd, zeg maar.
En
ja.
Het is eigenlijk maar een hele korte periode, want het loopt van augustus tot september volgens mij, hè?
Ja, 7 weken. Hij heeft er maar 7 weken plezier van gehad, zullen we maar zeggen. Ja. Althans, dat geldt voor de historische figuur Heinrich Ohlenforst, want zo heet de man.
Ja.
Dat met het romanfiguur ook het geval is, daar moeten de luisteraars dan maar het boek voor lezen.
Ja. Dat vind ik ook, daar moeten ze het boek voor gaan lezen.
Ja, want je kunt letterlijk alle kanten op, hè?
En van waar jouw fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog?
Nou ja, dat is eigenlijk gekomen. Ik ben met mijn vader als kind eens meegenomen naar Verdun. En ik was toen nog maar 9 jaar oud en achteraf, op dat moment eigenlijk bleek eigenlijk dat ik daar dat maar iets te jong voor was. Het greep mij alleszins enorm aan. En vanaf dat moment is dat gebleven. Ik moest en zou alles weten wat in die Eerste Wereldoorlog zich afgespeeld had. Het heeft een fascinatie, de minachting voor het mensenleven, de volstrekte zinloosheid waarmee, ja, een complete generatie, je kunt dat ook gewoon zien in de demografische modellen, dat daar een deuk in zit. In alle deelnemende landen van Europa geldt dat voor. Goed, die generatie is natuurlijk nu allemaal overleden, maar dat fascineert mij zo, ja, dusdanig dat ik daar elke keer weer opnieuw, en ik ontdek ook weer steeds weer nieuwe dingen die ik dan ook weer niet wist en waar ik dan weer een paar dagen onder de indruk kan zijn, bij wijze van spreken.
Ja. Ja. Het is ook een volslagen andere oorlog dan de Tweede Wereldoorlog. En want in Verduim, daar heb je ook dat knekelhuis wat ook verschrikkelijk veel indruk maakte.
Ja, bijvoorbeeld dat was zoiets wat mij als 9-jarige natuurlijk enorm heeft aangegrepen. Ik had er meteen ook dezelfde dag nog een nacht nog weer nachtmerries van.
Ja.
Dus dit was onuitsprekelijke vreugde van mijn vader. Maar want die kwam zijn bed uit natuurlijk. Maar dat is inderdaad, ja, dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En wat ik toch wel een beetje wil aantonen met dit boek is dat, want ja, je zei juist, dit is een hele andere oorlog. En natuurlijk voor een aantal facetten geldt dat zeker. Maar ik wil ook aantonen dat eigenlijk alle oorlogen in zekere zin hetzelfde zijn. En wat mij altijd opvalt, is dat de mensheid zich steeds weer het hoofd op hol laat brengen door allerlei oorlogshitsers. En dat we na al die 10.000 jaren menselijke geschiedenis er nog altijd in geslaagd zijn om daar een halt aan toe te roepen. Het gaat tot op de dag van vandaag door. En dat is een beetje de lijn die ik ook wel wil doortrekken eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook iets wat, daar heb je volkomen gelijk in. Het gaat gewoon door. Iedere keer beginnen ze weer opnieuw, hè?
Ja.
En kun je voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die eigenlijk helemaal niets van die Eerste Wereldoorlog weten, denk ik. Kun je schetsen hoe dat was?
Goh.
Ja, dat is een hele grote, ik weet dat het een hele grote vraag. Maar in mijn beeld, ik zal je een beetje op weg helpen, misschien dat. Ik weet natuurlijk wel wat van de Eerste Wereldoorlog, maar ik heb altijd het gevoel, het gaat maar om een paar kilometer land. Wat heen en weer ging.
Heel gek verzitterd. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat de hoofdrolspelers, althans hier in West-Europa, dat waren Engeland, Frankrijk en Duitsland. In België, daar speelde het zich af, maar dat heeft een militair maar een zeer kleine rol kunnen spelen. En ja, wat jij zegt, dat is die beruchte eigenlijk loopgravenoorlog, hè, waarin 4 jaar lang eigenlijk mensen, de legers tegenover elkaar lagen. En daar honderdduizenden mensenlevens zijn opgeofferd. Inderdaad, vaak om terreinwinst die volstrekt verwaarloosbaar was. Dat is zeker waar. Wat het aardige, denk ik, althans de invalshoek die ik gekozen heb, nou ja, die moest ik wel kiezen, want althans de aanleiding voor de roman, die sneuvelde in augustus 1914. En toen was het een bewegingsoorlog. Die je denk ik zou kunnen vergelijken met wat Nederland in 1940 overkomen is. Hè. Dus het Duitse leger viel gewoon in dit geval België en Frankrijk binnen. En dat ging in het begin nogal in een stevig tempo.
Mm-hmm.
En dus het was een bewegingsoorlog. De Fransen die trokken zich terug. De Engelsen kwamen helpen, maar dat was eigenlijk ook niet gemakkelijk. Dus trokken zich dan terug. En de Duitsers die stormden echt. Frankrijk binnen stonden op 15, 20 kilometer van Parijs. Eigenlijk, het was bijna afgelopen. Ja, en dan was de slag bij de Marne. Dat is een keerpunt in die oorlog. Daar hebben de Fransen eigenlijk de Duitsers kunnen terugdringen. En vanaf dat moment verzandt het in een loopgravenoorlog. Maar klassieke beeld. Maar tot dus dat moment, dat is eigenlijk de periode die ik beschrijf, was het een bewegingsoorlog waarbij soldaten 40 kilometer per dag moesten marcheren. Dat is echt ontzettend. Ik hoop dat ik een beetje jouw vraag heb kunnen beantwoorden.
Ja, zeker. En zeer veel gesneuveld, hè? Ongelooflijk, ja.
Wat wel eens. Kijk, dus heel veel mensen denken van ja, die loopgraven, daar was het natuurlijk ook zo, was afgrijzelijk, hè? Daar zijn ook inderdaad honderdduizenden gesneuveld. Maar de bloedigste maand uit de hele oorlog was de maand augustus 1914. Dus jaren voor de Somme en Verdun en noem maar op, daar zijn met afstand de meeste mensen. En dat kwam omdat er 1 miljoen Duitsers knalde op 1 miljoen Fransen. Letterlijk. Dat was die moeten bijna, dat, ja, die knalden gewoon om elkaar. En ja, daar zijn complete divisies in 1 dag tijd verdwenen van de landkaart. En dat was iets wat ik zelf niet eens helder voor ogen had. Dat heb ik eigenlijk pas ontdekt door daar nu weer eens in te duiken, zeg maar.
Ja,
Ja, dat wist ik ook niet.
Ik vind waar je een heel mooie indruk krijgt, of mooi, voor zover je mooi kunt spreken, in Ieper, in de Lakenhal, is eigenlijk een heel overzicht van die oorlog en hoe het zich heeft afgespeeld. Ik vond het heel indrukwekkend en ook veel verhalen van mensen en verpleegkundigen die daar geweest en gediend zijn. Dat heeft mij echt geraakt.
Ja, ja, ja. Zeker.
Kan ik me meteen voorstellen. Ik ken dat museum in de Lakenhal vrij goed. Ja. En ja, dat is inderdaad, als je daar... Ja, ook hoe dat geldt ook voor musea in Frankrijk. Het integere waar men, wat van mij altijd opvalt, het integere waar die musea mee opgezet worden. En dat ze ook inderdaad allerlei, noem maar even, gemakshalve randfiguren, zoals een verpleegster bijvoorbeeld aan het woord laten. En meestal in brieven naar huis. Ja, dat krijg je gewoon een brok in je keel. Tenminste, ja. Ik krijg dat. Schaam me niet voor.
En bij de uitgang, en dat heeft misschien nog wel het meest indruk op mij gemaakt. Daar hangt dan overzichtelijk in jaartalen van wat voor oorlogshaarden er waren en er geweest zijn vanaf 1900 ongeveer, dacht ik. En wat er nu dan nog is. Ja. En dan schrik je daarvan dat je denkt van, hebben we nog zoveel oorlog in de wereld? Gewoon echt verschrikkelijk. Dat nog steeds gebeurt.
Ja, dat is... En het bijna ironisch. Ja, ironisch is het een slap woord, maar er schiet mij nu even niet alles te binnen. Maar werd de soldaten toen min of meer wijsgemaakt, zeg maar, dat het de laatste oorlog zou zijn. Ja. Het zou de allerlaatste oorlog zijn. En dan was de eindoorlog, de war to end all wars. Letterlijk uitgesproken zo in Engeland in ieder geval. Ja, dat is natuurlijk de meest afgrijzelijke leugen die ooit gebezigd is natuurlijk. Ja. Ja, dus, ja.
Ja.
Ja, het is een heel... Een bijzondere geschiedenis, mag ik wel zeggen.
Ja.
Afgrijzelijke geschiedenis. Goed, je hebt er een prachtig boek over geschreven.
Dank je wel.
Indrukwekkend. Wat ik me afvroeg, hoe lang ben je mee bezig geweest uiteindelijk? Was het een zware bevalling, zeggen we dan?
Nee, dit viel nog wel mee.
Oh, goed.
Ik denk dat ik in alles bij elkaar een half jaar echt geschreven heb. Ja. En dat het manuscript klaar was. En dan is er nog een half jaar, wel fulltime gerekend, alles bij elkaar plakkend. Hè. Dat ging ook wel heel vaak in de avonduren. Maar als ik alles aan elkaar plak, zou ik een half jaar fulltime daaraan gewerkt hebben. Aan een manuscript. En dan nog eens een half jaar ook weer fulltime aan een redactie. En allerlei andere dingen die daar dan vervolgens bij komen kijken. Dus een jaartje, zeg maar.
Oh, dat is nog overzichtelijk.
Ja, dat is nog te doen, denk ik.
Ja, nee, want sommige schrijvers, mijn goede kennis Thomas Rosenboom, die schrijft 100 pagina's per jaar. Dus dan zou jij hier dus... bijna 4 jaar over gedaan hebben.
Ja, dat zijn processen die hou ik niet vol.
Nee, precies. Nee, goed.
En moet je het al in blijven.
Dit was je eerste roman. Hè? Je hebt wel eerder columns en verhalen geschreven, geloof ik. En je eerste roman. Smaakt dat naar meer?
Ja, ik ben al bezig met een nieuw boek. Dus Dus het smaakt zeker naar meer. Ik dacht altijd... Totdat ik hiermee begon, dat niks voor mij was, een roman schrijven. Want je moet toch hele lange spanningsbogen. En ik was inderdaad gewend kort verhalen te schrijven. En je moet hele lange spanningsbogen volhouden, ook kunnen opbouwen. Je moet het ook een beetje, toch een beetje in de vingers hebben, zeg maar. En ik ben er eigenlijk hierdoor gewoon, op het begin van maar gewoon mee begonnen. Hè? Dan als het dat moet, dan moet het maar, zeg maar. En ik heb er zoveel plezier in gehad in het schrijven dat ik... het enige andere waar ik het mee kan vergelijken is een boek lezen. Hey, maar dan, dan keer 10. Dus 10 keer leuk.
Ja.
Ja. Dus het is eigenlijk een advies aan velen. Gaat
ja, ik, ja, ik denk het wel. Ja.
En het volgende boek ben je al aan begonnen. Is dat ook weer iets met een historische achtergrond?
Ja. Ik ben nou eenmaal historicus. Ik heb ook 25 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik voel mezelf een echte onderwijzer. Dat blijft toch een soort... Dus ik wil ook graag iets vertellen. Ik ben een verteller. Ik ben nou eenmaal historicus. Nou, die twee dingen met elkaar. Ik denk dat ik daar zou heel erg gek moeten lopen. Wil ik een politietriller of zo schrijven. Ik vind het gewoon... Dat hoekje in de geschiedenis... Laat dat maar mijn hoekje zijn. En dat kan over letterlijk elk... Ik ga nu echt geen dingen verklappen. Maar dat kan over letterlijk... elke onderwerp uit de geschiedenis gaan. Maar de geschiedenis vind ik wel iets... Dat geeft het meteen ook een decor. En dat vind ik wel leuk om me daarin te begeven. En dan daar een mooie roman uit te halen. Dat is mijn dingetje.
En ook uit te zoeken, want ik hoor dat je zelfs tot in detail van het sigarenmerk toe gaat. Om dat op die manier uit te zoeken.
Ja, daar heb ik een satanisch genoegen in. En het mooie is dat is... het haalt je ook meteen. Kijk, elke schrijver herkent dat wel, maar dat is ook zo'n beetje zo'n cliché, hè? De writer's block, maar daar wil ik daar ook geen drama van maken. Maar goed, af en toe zit je eens een keer vast en dan weet je van ja, verdorie, dat plot, dat zit hier toch niet helemaal lekker. En je kunt er wel door gaan knoeien, maar dat wordt er meestal niet beter op. Nou, op zulke momenten ging ik gewoon ja, iets onnozels. En ik had daar ook lijstjes van. Lijstje van de onnozele dingen. En dan stond er dan bijvoorbeeld, dan moest ik inderdaad weten. Zit er dan een broekzak in een Duitse uniform? En ik op een gegeven moment, foto's. En ik kwam er maar gewoon niet achter. En ben ik met re-enactment verenigingen in contact gekomen. Die dat helemaal naspelen. En zo ben ik erachter gekomen of er wel of geen broekzakken in een Duitse uniform zitten. En als de luisteraar dat wil weten, dan moet hij toch echt een boek lezen. Ja.
Zo
als je daar, dan ben je dan even mee bezig. En dan kwam ik ook wel weer altijd op een of andere plotwending. Ja. Of dan, dat hielp me door een wat moeilijkere periode.
Ja, eventjes de gedachten of het anders. Ja, precies, en dan in één keer dan krijg je ook weer het, een inval, laat ik maar zeggen. Ja. Leuk.
En dan heb ik ook gehoord dat er ook iets met een documentaire in de maak is, of hoe?
Ja. Dat was wel, want dit project loopt, ik zei net van, ik heb er alles met elkaar een jaar aan gewerkt, want het ging met horten en stoten ook wel een beetje. Ik had het manuscript, begin 2014 zo'n beetje klaar. En toen dacht ik, dat is wel 100 jaar geleden, hè jongen. Dat is in augustus is het 100 jaar geleden. En toen ben ik zelf, heb ik de tocht van mijn voorvader, dus die historische figuur Heinrich Ohlenforst, heb ik overgedaan. Ik ben in dat Duitse dorp, waar die geboren vlak bij de Nederlandse grens, in Limburg, bij Sittard in de buurt, ben ik begonnen. En ik heb 700 kilometer in 7 weken, zo ongeveer, heb ik gelopen. En ik ben elke boerendorp waar die geweest is, en elke stad, ben ik ook geweest. En ik was daar natuurlijk op het moment dat 100 jaar geleden de Duitsers binnenvielen. Dus dat was wel een vrij emotionele bij momenten gebeurtenis. Want dan was er een herdenking en dan stonden daar dus de nazaten van mensen die gefusilleerd waren bijvoorbeeld. Hè. Ja. Er werden daar kransen gelegd en de fanfare stond erbij. En dan sta jij daar eigenlijk als iemand, ik voelde me daar af en toe, ik denk ik mag hier niet bij zijn. Ik kom hier de zaak verstoren eigenlijk. Dat bleek helemaal niet zo. Dus ik werd met open armen ontvangen. De mensen vonden het prachtig dat ik dat deed. En ik voelde me niet in de positie om excuses, want daar gaat het helemaal niet om. Mm. Maar dat was wel iets heel. En ik heb die tocht dus na. En daar heb ik tijdens die tocht heb ik wat film gemaakt. Ik had ook een cameraman bij me die op gezette tijden kwam meegereisd, zeg maar. En ik heb op YouTube een heel verhaal dat onder offer 1914. Dat al die filmpjes die ik met telefoon gemaakt heb, die staan er allemaal op, mooi afgewerkt. En nu ben ik op dit moment bezig om samen met mijn cameraman het echte professionele materiaal, om dat in een berapbare documentaire te verwerken. Maar dat is nog niet eenvoudig.
Dat is ook nog
niet achter. Nee, maar dat is ook weer een nieuw avontuur.
Ja, een mens moet af en toe wat dingen doen die hij nog nooit gedaan heeft. En dan kom je weer achter waar je grenzen liggen. En dat is, of dan ontdek je weer prachtige nieuwe.
Ik wou net zeggen, weer nieuwe gebieden aanboren.
Precies, ja.
Dat gaat jou allemaal lukken, Hugo, weet het zeker.
Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd, maar dat klinkt misschien heel erg bout.
Nee hoor, maar ik zeg het. Jij zegt het niet zelf. Ik weet het zeker.
Het is een prachtig boek. Vind het omslag ook meteen duidelijk waar het over gaat.
Ik zal de titel nog even herhalen. Offer voor een verloren zaak. Auteur Hugo Luiten. Prijs €19,99. Verschenen bij The House of Books. En verkrijgbaar in iedere boekhandel. Hey, dankjewel voor de tijd. Heel veel succes met het boek. En met
succes
alle mooie
de
projecten. Ja, de mooie projecten die je aan het doen bent. En we gaan je volgen. Let maar op.
En jullie heel veel succes met het programma.
Dankjewel hoor.
Dankjewel.
Dag.